Geweldig. En we vinden uw woord geweldig. Heer, het is soms best ingewikkeld om het te begrijpen. Het is soms best ingewikkeld om het te vertalen van toen naar nu. Maar oh, wat is uw woord rijk. En oh, wat is het krachtig. En oh, wat is het relevant voor vandaag. Heer, de levensprincipes die u ons aanreikt. Heer, in uw woord. En ik bid ook als we uw woord openen. Heer, dat u er kracht aan verleent door uw Heilige Geest. Heer, dat het niet tot aan ons hart komt, maar dat het in ons hart komt. En dat het dat doet wat u behaagt en wat u wilt. Heer, zo dragen we ook deze tijd als we het woord openen aan u op. En bidden we om de leiding en de zalving van uw geest. In Jezus' naam. Amen. Ga zitten. Ook de kinderen zijn in de dienst. Dat is wel handig, want jullie moeten me even helpen. Dat weten jullie vast. Er zijn steeds meer mensen en steeds meer kinderen en steeds meer tieners. Alhoewel bij tieners is het alvast weer uit, maar dat weet je nooit bij tieners of het uit of in is. Maar steeds meer mensen hebben een BFF. En ik dacht, BFF, wat is dat eigenlijk? Kun je het eten? Nee, wat is het dan? Wie weet het? Wie kan het zeggen? Beste vriendinnen. BF, beste vriendinnen. Wat is die andere F dan? Best friend forever. Wow, dus dat je iemand hebt, we zeggen wel, dat is mijn BFF, mijn best friend forever. Wie heeft er een BFF? Ja, ik wel, ik ben ermee getrouwd. Ja. Het zou toch fantastisch zijn als het echt voor eeuwig is. Dat je tot in de eeuwigheid vrienden bent. Maar als je een BFF hebt, dan heb je misschien ook wel eens ruzie met je BFF, of niet? Dat je zegt, ik ga nooit meer met je spelen. Je mag niet op mijn feestje komen en dat soort narigheid allemaal dan, hè? Want, ook al is iemand je BFF, we merken dat het soms best ingewikkeld is. Denk je dat je een oude opa of een oude oma zou kunnen worden zonder dat je ooit nog ruzie hebt? Moeilijk, hè? Waarom komt dat, denk je? Dat we toch soms zomaar ruzie hebben met elkaar of in gezinnen, of dat we zien dat andere mensen ruzie hebben. Nou, dat komt eigenlijk omdat we gewoon heel verschillend zijn. We zijn heel verschillend in hoe we zijn. De karakter dat we hebben, dingen die we leuk vinden. Maar we zijn soms heel verschillend in hoe we denken. In wat we van iets vinden. Soms vindt iemand iets heel mooi en iets heel waardevols. En soms vindt iemand anders dat helemaal niet mooi en helemaal niet waardevol. En zegt, ja, maar dat klopt helemaal niet. Want ik denk zo en dat, zo moet je denken. En dan zie je dat je soms zomaar niet meer best friend forever wil zijn. Dat je eigenlijk tegenover elkaar komt te staan. En dat is niet goed. Dat moet anders. Maar dat is niet makkelijk. En dat zien we in de Bijbel ook. Dat zien we ook in het gedeelte van vandaag in Handelingen 15 ook. Dat is niet makkelijk. En toch moet het wel. Want de Bijbel die roept ons op, bijvoorbeeld in Romeinen 12, om vrede te houden met alle mensen, voor zover het van ons afhangt. Dus de Bijbel zegt, wij moeten ons best doen om vrede te houden met alle mensen. En we moeten er alles aan doen om dat te doen. En dat lukt misschien niet altijd, omdat de ander dat niet wil of niet kan. Ja, oké, maar wij moeten ons best doen. Zalig de vredestichters, zegt de Heer Jezus in de bergreden. Zalig de vredestichters. Maar dat is een vak apart. Dat lukt ook in de Bijbel niet. Maar wat ik wel heel bijzonder vind, eigenlijk om te lezen in de Bijbel, maar ook gewoon te zien, ook in het gemeente zijn, hier en nu, dat God, die ziet het ook. Die merkt het ook, dat wij soms ruzie maken, dat we soms in conflict zitten. Maar wat ik zo bijzonder vind, dat God altijd het maximale doet binnen de ruimte die hij wel krijgt. God is niet een God die in levens of in personen of in gemeentes zegt van nu stop ik maar even. Ik vind het zo bijzonder, en dat roept vragen op, dat we soms denken, nou hoe kan God nou werken door die persoon? Met alles wat er niet deugt in dat leven. En die dwaalleer die ze aanhalen. En hoe kan God nou die gemeente nog zegenen? Waar zoveel aan de hand is, waar zoveel mis is. God zegent. Op plekken waar wij zeggen, nou hoe kan dat nou? Dat roept vragen op. Nou, dat komt omdat God altijd doorgaat. En God altijd kijkt, maar hoe kan ik nog wel zegenen? Welk stuk mag ik nog wel innemen en gebruiken om tot zegen te zijn? En die vraag, ja, die heb ik ook regelmatig gehad, ook hier. Intern hebben we een AX aantal jaren geleden, of X aantal jaar, een jaar of zes is niet geheim. Een aantal jaren geleden, ja, zat er ook echt conflict in het leiderschap. We maakten er eigenlijk gewoon een beetje een potje van, onderling. En wat ik zo bijzonder vond in die periode, wat ik eigenlijk bijna niet bij kon, is dat ik zag dat ondertussen op zondag God gewoon doorging met zegenen. God gewoon doorging met mensen roepen tot zijn hart. Dat er gewoon mensen tot geloof kwamen, terwijl wij er eigenlijk een potje van maakten. God gaat altijd door. Hoe kan dat toch? Nou, dat komt eigenlijk primair omdat God goed is. God is echt goed. Hij is alleen maar goed. En wij verwachten soms dat God niks meer met je kan. Als er dingen niet op orde zijn in je leven. Of dat God niks meer kan met een gemeente. Waar ze toch allemaal gekke dingen doen of allemaal ruzie hebben. Ja, maar God trekt zijn Heilige Geest niet zomaar terug. Opvallend vind ik een voorbeeld in de Bijbel. Als Paulus zich in Filippenzen 1 verheugt in de verkondiging van het evangelie. Zelfs als dat gevoed is door ruzie en door eigenbelang. Hij zegt, joh, zolang Jezus maar verkondigd wordt. Ben ik al blij, want dan gebeurt er iets. Dus God kan eigenlijk veel meer dan wij soms denken dat hij kan. God neemt veel meer ruimte in dan wij misschien denken dat er nog is. Dat is hoe God is. God is goed. En Gods vaderhart is er volledig op gericht om ja, de ruimte maar ook te gebruiken die mensen geven om te kunnen werken. En dus laten we leren van de eerste gemeente. Als we vandaag kijken naar Paulus en Barnabas. Die kregen ook ruzie. En we zeggen wel eens, ja, we moeten terug naar de eerste gemeente. Nou, niet als het ging om dit gedeelte wat mij betreft hoor. Dus de eerste gemeente was ook een gemeente zoals wij gemeente zijn. Dus dat ging niet goed op een bepaalde manier. En uiteindelijk ook weer wel. Dus laten we het maar lezen. Handelingen 15, vanaf vers 36. Niet lang daarna, en de vraag is natuurlijk, waarna? Ja, context. Hè? Je kunt niet zomaar in een Bijbelgedeelte lezen dat er blijkbaar iets gebeurd is wat ermee te maken heeft. Dat je eigenlijk helemaal niet weet. Ja, daarna, waarna? Nou, waarna? Nou, na de vergadering in Jeruzalem. Hè, er was een verschil van inzicht. Er kwamen allemaal heidenen tot geloof. Maar ja, moesten die zich ook houden aan de hele wet van Mozes, waar de Joden zich aan hielden. Ze kwamen tot geloof in Jezus. Er was een groot verschil van inzicht. En wat zo mooi is, dat in harmonie kwamen ze uiteindelijk tot een gezamenlijk besluit. Het dacht hun ook en de Heilige Geest inspireerden daarin. En kwamen ze tot oké, de heidenen die ook tot geloof komen in Jezus, hoeven zich niet aan die hele wet te houden. Er zijn vier dingen die ze moeten doen, zodat we wel samen gemeente kunnen zijn met Joden en met heidenen. In harmonie werd dat besloten. Nou, Paulus en Barnabas namen die boodschap mee naar Antiochië, waar dat ook speelde. Daar vertelden ze dat, daar waren ze nog een tijdje. En daarna zei Paulus tegen Barnabas, laten we teruggaan naar alle steden waar we het woord van de Heer hebben verkondigd. Om te zien hoe het daar met de leerlingen gaat. Barnabas wilde ook Johannes Marcus meenemen, maar Paulus voelde daar niets voor. Omdat hij hen in Pamphylië in de steek had gelaten en niet langer had deelgenomen aan hun zendingswerk. Een en ander leidde tot grote oneenigheid. En allerlei andere vertalingen spreken over verbittering. Er ontstaat verbittering tussen Paulus en tussen Barnabas. Zodat ze, het kon blijkbaar niet anders, uit elkaar gingen. En Barnabas samen met Marcus naar Cyprus vertrok. En Paulus koos Silas als reisgezel en vertrok eveneens. Nadat de gelovigen hem aan de genade van de Heer hadden toevertrouwd. Hij trok door Syrië en Cilicië, waar hij de gemeente bemoedigde. Hier toont de Bijbel ons de realiteit van het leven in de kerk in de eerste eeuw. En de kerk van nu. Het is niet altijd mooi. Het gaat niet altijd goed. Als er verschillen van inzicht of verschillen van persoonlijkheid zijn. Oh, dan ook toen was het ingewikkeld om elkaar te vinden. Om te zorgen dat er geen conflict ontstaat. Maar wat een vervelend moment was dit. Tussen Paulus en tussen Barnabas. Twee mannen. Die zo intens hadden opgetrokken. Twee mannen die zulke grote avonturen samen met God hadden beleefd op die eerste zendingsreis. En nu willen ze weer gaan. En ze willen de gemeente waar ze geweest, ze willen ze bemoedigen, ze willen ze bekrachtigen. Ze zeggen, ja, we hebben een verantwoordelijkheid. We hebben gemeentes gesticht, we moeten er weer heen. Want we hebben een verantwoordelijkheid. En dan gebeurt dat hier. Dat Paulus zegt, ja, maar doei. Niet met Johannes Marcus erbij. Het gaat echt helemaal mis. En er is sprake van verbittering. En dat is gewoon niet oké. Okay. Het is gewoon niet oké okay wat hier gebeurt. We kunnen soms heel snel zeggen, ja, maar het mooie ervan, de vrucht is, nu wordt het zendingswerk verdubbeld. Want Paulus gaat nu met Silas en Barnabas gaat met Johannes Marcus. Dus het is gewoon winst voor het koninkrijk. Ja, want God doet alles meewerken ten goede. Maar het is niet oké okay wat er gebeurt. Verbitterde harten tussen broeders in de Heer is nooit de bedoeling. Dus de vraag is dan ook, wat gebeurt hier nou eigenlijk? Wie heeft er gelijk? Laten we ook even naar kijken, want dat willen we eigenlijk altijd wel weten. Hè? Wie heeft er gelijk? Dat is helemaal niet belangrijk, maar gaan we wel even naar kijken. Zodat we ook weer gerustgesteld zijn. Wat is Gods perspectief? En hoe kunnen wij het dan beter doen? Want ook wij zijn soms zo verschillend in hoe we denken. We zijn soms zo verschillend in onderdelen van de leer. En dan kun je soms zomaar tegenover elkaar komen te staan. Dan kun je zomaar denken van, hij denkt zo anders. En dat vind ik echt belachelijk. En misschien is het wel een dwaalleer. En boem, daar sta je tegenover elkaar. Dan wordt het al heel snel heel ingewikkeld. Terwijl het nooit. En verschil van inzicht is goed, hè? Het is heel gezond dat er verschillen van inzicht zijn. De manier waarop je daarover in gesprek gaat, dat is fundamenteel. Dat ging hier niet goed. Dat hebben wij beter te doen. Wat is Gods perspectief? Hoe kunnen wij het beter te doen? Want verschil in karakter, verschil in inzicht blijven bestaan. Dus laten we eerst kijken naar de drie hoofdrolspelers: Paulus, Barnabas en Johannes Marcus. Eerst Paulus. Het belangrijkste kenmerk van deze geloofsreus was toch wel zijn sterke wil en zijn grote bereidheid om offers te brengen voor het evangelie. Voor de bouw van Gods koninkrijk. Hij ging ontberingen niet uit de weg. Hij ging tegenstanders niet uit de weg. Als je het goed leest, hij is 8 keer half doodgeslagen. Dus 8 keer bijna helemaal, maar in ieder geval half. En dat maakte hem niet uit. Dat stopte hem niet. Hij ging door. Dat was een vuurvreter, zou je kunnen zeggen. En dus wilde hij mensen om zich heen hebben waar hij op kon vertrouwen, waar hij op kon bouwen. Ja, en daar paste Marcus gewoon niet meer in. Want hij had hem de vorige keer in de steek gelaten. Kon je niet van op aan. Heb je niks aan. Het is alleen maar ballast. Het geeft alleen maar kopzorgen. Dat soort Marcus erbij. En Paulus had in zekere zin natuurlijk wel gelijk. Wij zeggen dan heel mooie tegeltjeswijsheid. Dat is ook echt waar. Alleen ga je sneller. En samen kom je verder. Nou, niet met Johannes Marcus erbij. Want dan zit je ergens weer op een eiland en dan stopt de reis weer. Een medewerker moet stressbestendig zijn. Een medewerker moet betrouwbaar zijn. Die Paulus, die zit natuurlijk helemaal zo in zijn stress. Ja, we zijn hier niet aan het punniken. We zijn zending aan het bedrijven. Dat vraagt om karakter, dat vraagt om doortastendheid. Dat vraagt om dat niet bij de eerste, de beste tegenslag. Ik vind het niet meer zo leuk. Nou, dan gaan we lekker weer naar huis naar je moeder. Nee, dat betekent staan in de frontlinie. Dat is wat Paulus zoekt en dat is wat Paulus wil. En Paulus is heel halfstarrig. Een beetje wel te halfstarrig. En hij drukt zijn zin door. Maar wat dan wel weer het mooie is van Paulus, dat hij uiteindelijk niet blijft hangen in zijn gelijk. Ik zie Paulus door de jaren heen. Ja, ik merk gewoon, zijn hart wordt zachter. Hij wordt zachter in de omgang met anderen. Met al die mensen waar hij mee omgaat. Ik bedoel, lees maar Romeinen 16. Hoeveel mensen hij wel die de groeten doet. Het is een relationeel persoon geworden. Zonder dat het vuur van de geest ook maar enigszins in hem wordt uitgedoofd. Het is te combineren. Vol van de geest, vuur van de geest. En tegelijkertijd een zacht hart. Je ziet ook dat hij zachter wordt. Dat hij uiteindelijk ook aangeeft. Joh, Johannes Marcus. Dat is een goede kerel, dat is een betrouwbare dienaar. Hij komt daarop terug, hij vindt het niet erg om te zeggen, joh, dat was misschien toen geen goede inschatting. Want Johannes Marcus is wel een goede dienaar van de Heer. En het is de bedoeling dat wij allemaal door de jaren heen, wat mij betreft voller worden van de geest, voller worden van het woord, maar zachter worden van hart. Dat de vrucht van de geest, die onder andere zachtmoedigheid en vriendelijkheid is, dat die meer en meer zichtbaar wordt. Juist in de fase waarin we zeggen, oh, we strekken ons meer uit naar de geest, meer naar de gaaf van de geest, zichtbaar en tastbaar in deze gemeente. Als we niet allereerst groeien in de vrucht van de geest, van zachtmoedigheid en vriendelijkheid, dan gaat dat gegarandeerd mis. Zachte hart, het is een gebed wat ik voor mezelf de laatste maanden echt op mijn hart heb. Wat ik met regelmaat bid. O Heer, maak mijn hart zacht. En hou het zacht. In alles wat soms op je af kan komen. In alles waar ik soms door misschien wel getriggerd raak. Van, hier zou ik echt iets van kunnen vinden en willen vinden. Maar Heer, maak mijn hart zacht. Ook in alle ontmoetingen die er zijn. Dus hoe zacht is jouw hart? Hoe zacht is jouw hart? In hoe je kijkt naar anderen. In hoe je omgaat met anderen. In hoe je omgaat in die situaties. Waarin je merkt van, oeh, er is hier echt een verschil in persoonlijkheid, een verschil in inzicht. Hoe zacht is jouw hart? Ik zou zeggen, geef jezelf gewoon even een reflectiemoment en geef even een score. Als je zegt van, joh, dit is echt dik onvoldoende, want ik schiet altijd meteen in de allergie en de weerstand en in de vechtmodus. Ja, dan mag dit jouw gebed voor jouw hart worden voor de komende maanden. Heer, maak mijn hart zacht. En als je zegt, nou, het is voldoende. Dan is dat mooi. Maar dan mag je uitstrekken naar goed. En als je zegt, het is al fantastisch. Nou, dan is het in jouw leven tijd om vooral ook meer in die gaven van de geest te gaan wandelen. Eerst vrucht, dan gaven. Dat is de volgorde wat mij betreft. Laten we kijken naar Barnabas, de tweede hoofdrolspeler. Oh, Barnabas was een pastorale vent. Hij werd de zoon der vertroosting genoemd. Man, die zou hier echt binnen de kortste keren pastorale oudste zijn. Gegarandeerd. Wat een lieve man. En hij was ook, goed om te weten in deze context, hij was de oom van Johannes Marcus. Dus misschien ook wel logisch dat hij het voor hem opnam. Het was zijn neefje. Maar Barnabas nam zich altijd het geestelijk lot van anderen serieus. Hij ontfermde zich met grote bewogenheid. Ook over Paulus. Paulus kwam tot geloof, maar hij was de vervolger van de christenen. En toen hij tot geloof kwam, vonden heel veel mensen dat heel lastig. Ja, kun je hem wel vertrouwen? Is dit niet gewoon een truc? Is dit niet gewoon een dekmantel om ons te pakken te nemen? Wat doet Barnabas? Barnabas, de zoon der vertroosting, die gaat naar Paulus toe. Die ontfermt zich over Paulus. Die bemoedigt hem, die bevestigt hem. Die brengt hem naar de broeders in Rome, Jacobus, Johannes, Petrus. En hij neemt het voor Paulus op. Want Barnabas, en die heeft altijd het geestelijk lot van de ander voor ogen. En Barnabas, die wilde hier ook Johannes Marcus ongetwijfeld een tweede kans geven. Yo, hij kan toch leren van zijn fouten? En Barnabas had in zekere zin ook wel gelijk. Johannes moet toch de kans krijgen om ervaring op te doen in het zendingswerk. En dat gaat toch met vallen en met opstaan. Heb dus geduld. Met Johannes Marcus. Ga nou niet iemand meteen afrekenen op één fout. Op één misschien verkeerde inschatting. Ja, dan kunnen we zeggen, we hebben meer Barnabassen nodig. We hebben in deze gemeente meer Barnabassen nodig. Mannen en vrouwen die vanuit bewogenheid in beweging komen. Om anderen tot bloei te zien komen. Om anderen tot bestemming te brengen. Of misschien wel om weer anderen uit hun teleurstelling te halen. Door de schade die ze hebben opgelopen. En dat is mijn vraag vanochtend, vanmiddag. Wil jij, kun jij, ben jij zover dat jij een Barnabas kunt zijn voor anderen? En als dat zo is, dan wil ik echt graag dat je me bij me meldt. Dat je me mailt. Mijn mailadres komt straks ook nog wel op het scherm. En dan ga ik je koppelen aan mensen die gewoon op dit moment zeggen, joh, ik heb een Barnabas nodig. Als jij het bent, mail me maar. En dan komen we bij Johannes Marcus. Dat is in eerste instantie de afhaker. De loser. Iemand die het bijltje erbij neergooit als het een beetje moeilijk wordt. Kun je niet opbouwen. Marcus. Ook de man die op dit moment had kunnen afhaken. Marcus had natuurlijk ook heel erg goed kunnen denken. Joh, als dit de kerk is. Als de kerk zo genadeloos je afrekent op één fout. Ja, dan is dat een plek waar ik helemaal niet wil zijn. Dat was misschien wel heel logisch geweest in het leven van Johannes Marcus. Maar nee, gelukkig is Johannes Marcus niet afgehaakt. Niet definitief afgehaakt. Hij is geen afhaker gebleven. En bij God is het ook nooit zo van eens gefaald, altijd gefaald. God is juist altijd de God van de nieuwe kans. Van de nieuwe dag, van de tweede kans, van de derde kans, van de hoeveelste kans. Bij God is er altijd een nieuw begin. Ook voor de Johannes Marcussen. En misschien is er op dit moment in jouw leven, of misschien wel in levens om je heen, ook sprake van lauwheid, of boosheid, of teleurstelling. Dan schrijf nooit iemand af en schrijf jezelf niet af. En de reden dat Johannes Marcus niet is afgehaakt, heeft ongetwijfeld te maken met een goede begeleiding door Barnabas. De zoon der vertroosting. En door die goede begeleiding komt Johannes Marcus uiteindelijk toch tot zijn bestemming. We zien het in de brieven van Paulus. We weten dat Johannes Marcus intensief heeft opgetrokken met Petrus. En uiteindelijk is hij de schrijver van het evangelie van Marcus. Wat we niet hadden gehad. Als hij misschien o zo begrijpelijk was afgehaakt. Op het moment dat hij de eerste keer genadeloos was afgerekend op één keuze. En er zitten vandaag de dag veel Johannes Marcus thuis. Op zondag. Dat ze genadeloos zijn behandeld in de kerk. Misschien wel in deze kerk. Je zegt, joh, ik geloof in God. Maar als dit kerk zijn is, dan bedank ik vriendelijk. Ik laat me niet opnieuw teleurstellen. Ik geef niemand de kans om mij opnieuw te raken, te beschadigen. Er zitten veel te veel Johannes en Marcussen thuis op zondag. Wel gelovig, maar niet meer onderdeel van de plaatselijke gemeente. Dit is zo verdrietig. En we hebben dus heel veel Barnabassen nodig. Want het kan anders. Het moet anders. Bij Paulus zien we dat hij anders is gaan denken. Maar dan zien we ook, oh Johannes Marcus. Uiteindelijk in 2 Timotheus 4 vers 10 zegt Paulus, haal Marcus en breng hem mee. Want hij is van veel nut voor de dienst. Paulus is ook tot inzicht gekomen. Misschien wel te laat. Maar hij heeft waardering gekregen voor het werk van Marcus. En misschien ben jij wel een Johannes Marcus. Misschien ben jij wel in het verleden, in welke gemeente dan ook, eigenlijk in de kiem gesmoord. Is misschien wel jouw overtuiging, ja, de kerk, ik steek mijn kop niet meer boven het maaiveld uit. En als je dit hoort, misschien gewoon hier omdat je nu zit, misschien omdat je het later terug hoort via internet, maar de kerk is niet klaar met jou. Het hoofd van de kerk is niet klaar met jou. Hij verlangt ernaar dat ook jij vol onderdeel bent van zijn gemeente. En als jij zegt, joh, maar ik ben wel zo'n Johannes Marcus. Ik ben beschadigd geraakt door ervaringen in de kerk. Ik hou me gedijst. Dan is de vraag, misschien heb je een Barnabas nodig. Misschien heb jij het nodig om even een tijdje op te trekken met iemand die jou uit die teleurstelling kan halen. Die samen met jou die pijn kan ontleden. Die samen met jou uiteindelijk die weg naar Jezus kan gaan. Die jou misschien wel kan begeleiden, uiteindelijk weer stapje voor stapje de plaatselijke gemeente in. En als jij een Barnabas nodig hebt, mail me maar. Hier staat mijn mailadres. Mail me maar. Dan ga ik je koppelen aan de Barnabassen die zich gaan aanmelden. Of andere mensen die daar ook misschien in mijn netwerk zitten en die je daarbij kunnen helpen. Paulus, Barnabas, Johannes, Marcus. Drie hoofdrolspelers met allemaal hun eigen keuzes. Maar wat is nou Gods perspectief? Iets in ons wil altijd weten, wie heeft er gelijk? Paulus, Barnabas. Nou, het mooie is, we weten het niet. En dat is denk ik ook het juiste. We weten het niet, we moeten het niet willen weten. Lucas doet daar geen enkele uitspraak over, hij kiest geen partij. En als we kijken naar Jezus, hoe zou hij hier mee omgaan? Nou, Jezus die kon ook wel degelijk streng zijn. Hij kon wel degelijk waarheid vertellen. En tegelijkertijd was hij verrassend genadig en verrassend mild. Hij was een profeet en een herder. Hij was een koning en een dienaar. En Jezus was nog zoveel meer. En hij zegt in ieder geval dat we allemaal nodig zijn voor de bouw van zijn gemeente. En Jezus geeft ons aan elkaar. Om elkaar ook te dienen. Om samen te bouwen aan ook deze gemeente. En wij vinden conflicten niet fijn. Over het algemeen. En gelukkig maar. En het liefst willen we ze vermijden. Maar soms laat God ze ook echt toe. Soms laat God ons er bewust doorheen gaan. Om geestelijk te kunnen groeien. Ik zelf ben het meest gevormd in mijn leven in een periode van conflict. Dat ik uiteindelijk ging beseffen en ging leren wat het dan is. We kennen allemaal die mooie waarheden wel van je moet de ander uitnemender achter dan jezelf. Je moet eigenlijk het gemeentebelang boven je persoonlijke belang stellen. Maar als het erop aankomt dat dat werkelijkheid wordt, dat dat gevraagd wordt, terwijl alles in je zegt, ja maar dat is toch deels onrecht wat hier gebeurt. Dan is het dus een kwestie van op je knieën. Dan is het een kwestie van je wil aanspreken om daadwerkelijk de ander uitnemender achter dan jezelf hoger te achten. Om daadwerkelijk te zeggen, ja, met gemeentebelang. Dat is belangrijker dan mijn persoonlijk belang in deze situatie of in dit conflict. Het heeft mij diep gevormd, zo'n periode van conflict. Omdat ik die waarheden heb moeten leven en gelukkig heb kunnen leven dankzij de genade van de Heer. Dwars door alles heen komt God altijd tot zijn doel. Gods werk ging door, Gods werk gaat door. En als je jezelf erbuiten plaatst, joh, het is niet leuk, maar God gaat ook echt gewoon door zonder jou. God gaat ook echt door zonder mij, als ik me erbuiten plaats. Dus plaats jezelf er niet buiten. Want God wil het zo graag met jou doen. God wil zo graag dat jij ook onderdeel bent van dat avontuur. Dat Hij ook dat maximale in jou en door jou kan doen. Is dat makkelijk? Nee. Komen dan de kans dat we weer mensen tegenkomen met verschil van inzicht en verschil van karakter wat botst? Ja. Maar de Bijbel geeft ons ook handreikingen hoe we daar wel mee om kunnen gaan. God gaat door. En dat is heerlijk om te weten. En dat maakt mij ook altijd heel ontspannen. Man, het hangt niet allemaal van ons af. Dat is toch wel lekker, of niet? Nou, ik vind dat echt heel lekker. Dat het gewoon niet allemaal van ons afhangt. Dat als wij maar stinkende best doen, dat God dan kan zegenen. Oh, maar God zegent. Zelfs als wij het af en toe even niet zien, niet weten. En zelfs als we even de mist in gaan. God gaat door. Maar ondertussen zou ik toch vanuit het diepst van mijn hart wensen dat er nooit meer ruimte is voor bitterheid in onze gemeente. Dus hoe kunnen wij beter omgaan met onze verschillen in karakter en in opvattingen? Zodat het niet leidt tot verbittering, zodat het niet leidt tot afstand. En het antwoord van Paulus hierop aan de stadskerk zou vast en zeker zijn wat hij later ook meegaf aan de gemeente in Rome. Hij schreef in Romeinen 15 vers 7, aanvaard elkaar. Aanvaard elkaar tot eer van God, zoals Christus ons aanvaard heeft. Christus aanvaardt ons ook met al onze fouten, met al onze gebreken. En zo mogen wij ook elkaar aanvaarden. Met al onze fouten, met al onze gebreken, met al onze typische karaktertrekjes die ons misschien wel heel erg op de zenuwen werken. Aanvaard elkaar. Ook al is er verschil. Ook al is er verschil van inzicht, dat juichen we toe. Het is goed om af en toe een stevig verschil van inzicht te hebben, want als je er samen goed over in gesprek gaat, brengt het je verder. Heerlijk man, om af en toe eens even een stevige discussie te voeren. Maar dat moeten we wel goed doen. En dat begint erbij dat we elkaar ten allen tijde aanvaarden als kinderen van dezelfde vader. En ons voorbeeld daarin is altijd de wijze hoe God met ons handelt. He? Aanvaard elkaar zoals Christus ons aanvaard heeft. Nou, elkaar aanvaarden betekent helemaal niet per se dat we elkaar eerst maar eens aardig en sympathiek moeten vinden. Mag wel, is niet verkeerd. Maar het hoeft niet, het is geen voorwaarde om elkaar te aanvaarden. Aanvaarden betekent dat we elkaar hoog achten. In plaats van dat we elkaar minachten. Elkaar aanvaarden betekent dat we elkaar accepteren. In plaats van dat we elkaar afwijzen. Het betekent dat we elkaar opbouwen. In plaats van dat we elkaar afbreken. Dat betekent dat we met elkaar rekening houden. En niet dat we elkaar keihard afrekenen op een fout. Dat betekent dat we elkaar de ruimte geven. In plaats van dat we elkaar gaan klemzetten. Elkaar aanvaarden betekent dat we elkaar erkennen. In plaats van dat we elkaar miskennen. Dat betekent dat we elkaar niet negeren of doodzwijgen. Maar dat we goed met en ook goed over elkaar praten. Alleen door elkaar zo te aanvaarden, lief te hebben, kunnen we met elkaar leven tot eer van God. Amen. Amen. En ik denk zelf persoonlijk, dat zijn hele mooie richtlijnen. Maar het is nog niet concreet genoeg. Hoe doe je dat dan heel concreet in dat één op één contact wat er dan is? En weet je, wij hebben een inspanningsverplichting, zou je kunnen zeggen. Dus ik wil zo 8 handreikingen geven hoe je er nou voor kunt zorgen dat je niet in een situatie van verbittering komt. We hebben een inspanningsverplichting. Wij moeten ons best doen. We hebben geen resultaatverplichting. Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor het resultaat van onze inspanningen. Als een ander uiteindelijk niet wil, dan kunnen wij alleen maar onze inspanning verrichten. En zijn we niet verantwoordelijk voor het feit dat de ander niet wil. We zijn wel verantwoordelijk voor wat we zelf doen. Onze eigen houding, onze eigen stappen. Dus omdat het zo belangrijk is en omdat het zo gemakkelijk misgaat als er verschil ontstaat, 8 handreikingen. En dat doen we ook omdat we de duivel geen enkele kans, geen enkele voet willen geven om scheiding te brengen. Dat is wat de duivel wil, dat is wat de duivel is. Diabolos, uiteendrijver. Hij wil niks liever dan relaties stoken, dan dingen uitvergroten, dingen groot maken, relaties stuk maken. En wij geven hem alle ruimte. Als wij heerlijk blijven hangen in ons vlees. En vandaar het reageren. En het is zo verleidelijk. Oh, ik moet ook groeien. Die 8 handreikingen zijn al eerst voor mezelf. Ik had deze week nog een mailwisseling met een waarschijnlijk zuster. Maar ik betwijfel het, want oh, wat was er lelijk. Ja, nou, dat is zo. Uit een andere kerk. En die alleen maar even een mail stuurde wat alles wat te verschrikken was aan de stadskerk. Nou, dat fase 1 is dat je even die mail probeert van je af te laten glijden. Fase 2 is een vriendelijke mail terug. Er kwam weer een lelijke mail, eigenlijk vond ik overheen. Niet willen luisteren, maar alleen maar willen zeggen. Fase 3 was dat ik dacht, nou, als ik nu nog een mail stuur, wordt die ook lelijk. Dus die heb ik niet gestuurd. Ik denk, dit is een heilloze weg. Dus ook ik heb dan de neiging om te zeggen, ja, nou, doe even normaal, joh. En eigenlijk wil ik liefst ook dat gewoon mailen. Doe even normaal, dit staat nergens op. Je hebt een heel groot oordeel. Je hebt 1 preek gehoord. Knap, hoor. Nou ja, je wilt niet weten wat ik af en toe in mijn... Ik heb een verstandige vrouw die me af en toe behoedt. En ik heb een aantal lessen geleerd. Ook een aantal van de 8 die ik nu wil behandelen. 8 handreikingen. De eerste handreiking, om te zorgen dat je niet onnodig in conflict komt, is handel niet te snel. En bid er eerst voor. Echt, als wij reageren vanuit emotie, ja, dan gaat altijd mis. Ja, het wordt altijd raak. Maar wel op een verkeerde manier. Dus we hebben het echt nodig, als er iets op je afkomt en je denkt, oeh, dit triggert mij aan alle kanten. Nou, verboden om dezelfde dag nog te reageren. Gewoon als het een mail is, mag niet hè trouwens. Mail is bedoeld voor informatieuitwisseling, niet voor het communiceren van emoties. Want als we emoties communiceren via de mail, dan gaat het mis. Ik heb me er zelf laatst ook weer aan bezondigd dat ik een mail stuurde. Ik was wat emotioneel over een paar dingen, hoe het ging in de oudste raad. En ik stuurde een mail naar mijn collega oudste, van waar ik toch wel, dat ik daar echt wel even boos was, zeg maar, over iets. Ja, dat is gewoon niet handig. Weet je, er moest weer allemaal reparatiewerken door mezelf verrichten. Dus het kost me heel veel extra tijd om te zeggen, ja, dat moet ook helemaal niet. Dat moet niet via de mail. Als ik iets heb wat lastig vind, dan mag ik er wel over praten. Maar pas als ik rustig ben. En als ik al die 8 stappen heb gedaan en als ik mensen face-to-face zie. Dus mail. Maar ja, je krijgt soms wel een mail. Sommige mensen, je hoort die preek niet en die denken, oh, ik stuur wel die mail. Blablabla. En dan krijg je een mail en, oh. Nou, regel 1, wacht tot de volgende dag. Als je eerste emoties gezakt zijn. En bid, Heer, hoe mag ik hierop reageren? Hoe moet ik dit zien? Hoe moet ik dit plaatsen? U weet dat dit me raakt. Dus dat is helemaal niet erg dat het je raakt. De vraag is, hoe ga je er vervolgens mee om? Vraag de Heer om een zuiver inzicht. De tweede, probeer je in gedachten eens te verplaatsen in de ander. Hoe kan het dat die ander zo boos is? Want jij vult dat misschien wel heel erg in. Maar veel conflicten ontstaan door misverstanden. Joost, had ik het helemaal niet bedoeld? Oh, nou, maar dat dacht ik wel en daarom ben ik zo boos. Ja, maar dat is helemaal niet nodig, want had ik het helemaal niet bedoeld. Dus een handige crème om je huid soepel te halen is de Nivea crème. Is dat wel een associatie? Een handige crème is, zonder dat ik reclame wil maken, want je hebt allerlei andere Dove en Nivea en allerlei andere dingen die ook heel goed zijn. Of niet, dat weet ik eigenlijk niet. Maar je hebt crème om je huid soepel te houden. Je hebt het Nivea-principe om je relatie soepel te houden. Nivea betekent namelijk niet invullen voor een ander. Oh, en daar zijn we zo snel toe geneigd om wel in te vullen voor een ander. Niet invullen voor een ander. Als jij denkt, oh, ik weet wel hoe die ander denkt en waarom hij dat vindt. Nou, het is heel handig om dat gewoon te vragen. En heel vaak blijkt dat de reden waarom iemand iets vindt of zegt of doet of wat dan ook, dat het niet is wat jij denkt dat het is. Dus je reageert bijna altijd op het verkeerde. Niet invullen voor een ander. De derde. Zijn we soms ook heel goed in. Moeten we niet doen. Blaas de dingen niet extra op. Denk even gewoon af en toe ook aan die balk en die splinter uit Matthäus 7. De duivel doet er alles aan om dingen groter te maken. Om dingen uit te vergroten. En die gebruikt het liefst woorden als altijd en nooit. Dat zijn ook echt verboden woorden in een conflict situatie. Ja, jij doet altijd. Of jij doet nooit. Of dat helpt niet. Hou het klein. Hou het zo klein als het feitelijk is en maak het niet groter. Blaas het niet op. 4. Wees altijd bereid tot een gesprek. Ga een gesprek nooit uit de weg. Vanwege boosheid. Want ook daarmee geef je de duivel kans om je allerlei extra gedachten in te fluisteren. En als wij geen gesprek willen aangaan, geven de ander ook niet de kans om zijn of haar visie op de zaak weer te geven. Dus wees bereid om ook naar de ander te luisteren. Principe 5, handreiking 5. Houd je bij de feiten. Vermijd verwijten. Haal er niet allerlei zaken bij uit het verleden die er helemaal niks mee te maken hebben. Maar ja, als je er toch bezig bent, kun je die ook nog wel even aanhalen. Nee. Hou je bij de feiten. Bij wat er nu speelt. Het werkt niet. Het geeft alleen maar alle gelegenheid om op te blazen als je er allerlei andere dingen gaat bijhalen. Stick to the facts. En 6. Is ook, er zijn een, het is niet voor ons allemaal even makkelijk. Maar moet je wel doen. Buig een beetje mee. Gewoon. Af en toe. Beetje mentale lenigheid. Buig een beetje mee. Wees niet zo halsstarrig over je eigen standpunt. Alsof jij, dat gaat soms als het over de leer gaat, is dat een heel ingewikkeld iets. Maar oh, wat zijn we dan soms zomaar overtuigd dat wij precies weten hoe we die teksten van 2000 jaar geleden in een bepaalde culturele context, in een bepaalde literaire context, geschreven aan een bepaalde doelgroep, omdat er bepaalde dingen speelden wat we helemaal niet weten. En ik weet precies hoe je dat moet vertalen naar nu. En als jij dat anders ziet, ja, dan is dat een dwaalleer. Dan ben je onbijbels. Nou, dat was een verboden woord hè, in deze gemeente. Onbijbels. Joh, het is een vak apart. En nog, ik heb daar wat opleidingen in gehad. Maar het is een zoektocht om te komen. En het zijn keuzes die je maakt. In hoe vertaal je nou de principes van Gods woord van toe. Op een goede manier naar nu. Daar is geen eenduidig antwoord op. Dat is een zoektocht. Dat is een vertaalslag. Daarin maak ik keuzes waar je het misschien helemaal niet mee eens bent. Dat kan. En zelfs nog, dat mag. Maar ga niet dan zeggen van, ja, maar zoals jij het ziet, dat kan helemaal niet. Zullen we erop vertrouwen dat we allemaal een oprechte zoektocht doen? En zullen we kijken, hey, hoe kunnen we samen zoeken? Als ik dit eruit haal uit de Bijbel en jij het iets totaal anders. Zullen we een keer samen gaan zitten? Hoe kom ik dan tot, hoe maak ik dan de brug en hoe maak jij de brug? En hey, waar nemen we dan blijkbaar een andere afslag? En kunnen we daarin van elkaar leren? Ik ben bereid om te zeggen, oh. Ja, die vertaalslag die jij maakt. En als ik dat vergelijk, ja, dat is misschien wat beter dan de vertaalslag die ik maak. En daarmee kom ik meteen bij de fouten. Bij de volgende. Geef het ook gewoon toe als je fout zit. Er zijn broers en zussen die het zo ingewikkeld vinden om te zeggen, sorry, ik had het fout. Het is echt een van de dingen die sommigen van ons echt moeten leren. Om te zeggen, joh, ja, dat heb ik niet goed ingeschat. Of dat was een fout van mij, dat was niet oké. Je hebt gelijk. Weet je, als we dat doen, heel snel op het moment dat we achterkomen dat we eigenlijk helemaal niet zo gelijk hadden, dat we dat zeggen. Oh, dat geeft zoveel lucht, dat geeft zoveel ruimte. En als laatste, ja, kom je er niet uit, dat kan natuurlijk. Of kom je er zelf niet uit, met je emoties, met je gevoelens. Praat dan eens met iemand waarvan je zegt, dat is een wijs iemand. Dat is iemand die is vervuld met de geest, dat is iemand, ik merk, die heeft een zacht hart, die heeft een stuk levenswijsheid opgedaan. Vraag daarin om hulp, om ook te laten spreken in jouw leven. En wees dan ook bereid om je standpunt aan te pakken. Als een wijze iemand zegt, joh, volgens mij moet je het anders zien. En nu zie ik al een aantal mensen doen wat ik eigenlijk inderdaad graag wil dat er gebeurt. Pak even je smartphone. Maak hier even een foto van. Je mag nu gewoon je smartphone pakken en foto's maken. Ik doe wel even een fotobomb. Als jij binnenkort weet van, oh, ik, er speelt nu iets en ik heb inderdaad, er gebeurt van alles. Of er is misschien wat er nu ligt en je weet, ja, vanuit deze preek gaat Arjan straks misschien wel de oproep doen om, als jij nog ergens in conflict leeft, om dat aan te gaan. Nou, dat klopt, dan ga ik straks van je vragen. Dat voordat je dan een volgende gesprek hebt, een contact hebt, nou, dat je hem er even bij pakt. Wat zijn ook alweer die 8 dingen die enorm kunnen helpen om dingen op te lossen in plaats van dingen op te blazen? Yes? Dus pas ze toe. En ik zou zeggen, bespreek ook deze principes op de volgende kringavond. En kijk, hoe kunnen we dit beter doen? Hoe kunnen we nou zorgen dat er geen verbittering in deze gemeente meer ontstaat? Dat is een groot iets, dat weet ik, maar we gaan er gewoon voor. En weet, God gaat altijd door. Dus plaats je daar gewoon niet buiten. Loop niet weg. Ook niet als het moeilijk is. Loop niet weg, maar zoek het op. Ga het aan. Ook als je dingen ingewikkeld vindt in de gemeente, loop niet weg. Zoek het op, ga het aan. Vraag om gesprek, zoek verbinding. Maak je moeite duidelijk. Ga erover in gesprek. Zoek het op, ga het aan. En misschien inderdaad wel naar aanleiding van deze preek dat je weet, oh, daar ligt nog iets. Misschien zit je hier wel en kom je uit een andere gemeente waar je niet goed bent weggegaan. Dan ligt daar nog iets. Misschien zit je hier wel en heb je in deze gemeente geen goede dingen meegemaakt. En ligt er nog iets? Misschien wel van anderen om naar jou goed te maken. Nou, kaart het aan. Je mag best zeggen, joh, ik loop nog heel lang rond met iets. En dat heeft me geraakt. En ik merk gewoon, het zit er nog steeds. Kunnen we erover praten? Want soms vinden anderen weten helemaal niet dat ze jou gekwetst hebben. Met iets wat ze zeiden, wat ze deden, wat ze niet deden, wat ze niet zeiden. Kaart het aan. Leg het bloot. Wees dat open boek waar we ook over zongen en waar we voor, of wat Annemieke ook aangaf in het gebed. Maar hou, voor zover het mogelijk is en voor zover het van jou afhangt, vrede met alle mensen. Want zalig zijn de vredestichters. Amen. Zullen we daarvoor bidden? Ja, Vader in de hemel. Ik dank u voor uw woord. Ik dank u ook, Heer, dat het woord ook zo eerlijk is. Heer, dat daar ook gewoon in opgeschreven staat. Dat het gewoon niet goed ging tussen Paulus en Barnabas. Dat daar verbittering was. Dat er afstand ontstond, letterlijk en figuurlijk. En dat dat gewoon nooit naar uw wil is, dat we verbitterd raken. En u weet dat het zo makkelijk gebeurt, omdat we soms zo verschillend zijn qua karakter en qua instellingen en qua leer. Heer, we maken het onszelf soms zo ingewikkeld door zo ook standvastig vast te houden aan ons gelijk en onze visie en onze blik. En dan denken we, Heer, dan bidden we, maak ons hart zacht. Maak het zachter. Heer, dat als we een verlangen hebben om voller te worden van uw geest, als we een verlangen hebben om voller te worden van uw woord, allereerst, Heer, maak ons hart zachter. Heer, en help ons. Daar waar conflict soms zomaar dreigt. Help ons om de ander te zoeken. Help ons om de ander te vinden. Help ons om de ander te zien. Niet vanuit ons eigen gelijk. Maar gewoon vanuit wie de ander is. En hoe de ander denkt. Heer, u weet ook of er pijn is. Pijn opgedaan in andere gemeentes. Pijn opgedaan in deze gemeentes. Pijn van mensen die hier zijn weggegaan. Omdat ze hier zijn teleurgesteld geraakt. Omdat ze hier ook in hun beleving genadeloos zijn behandeld. Vergeef ons, Heer. Vergeef ons, Heer, dat er zoveel pijn is. Vergeef ons, Heer, dat er zoveel oordeel is. Heer, van ons misschien ook wel naar andere kerken, van andere kerken naar ons. Vergeef ons, Heer, en maak de kerken in Groningen sterk. Heer, help ons om elkaar op te bouwen en te versterken. Vergeef ons, Heer, al die keren dat we genadeloos waren naar elkaar. Waar we de ander niet hebben willen zien. Waar we de ander niet hebben willen horen. Waar we dingen soms zomaar stuk hebben laten gaan. Vergeef ons, Heer. Heer, en help ons. Help ons om het goed te doen. Als uw woord zoveel aanreikingen doet. Heer, dat we elkaar allereerst ook hebben te aanvaarden. Zoals u ons hebt aanvaard. Help ons, Heer, om die bruggen van verschil over te gaan. Help ons om relationeel altijd de verbinding te zoeken, ook al botst het op inhoud. En bouw zo uw gemeente, Heer. Het is een geruststelling om te zien toen, om te zien nu. Oh, maar u gaat wel door. U gaat wel door. Maar u weet ook, Heer, dat ook hier broers en zussen zijn die zich er eigenlijk hebben buiten geplaatst. Omdat ze zo teleurgesteld zijn geraakt. Heer, vergeef ons ook de pijn die we daarin hebben gedaan. Heer, en wek Barnabas op. Om het te zijn voor de Johannes Markussen onder ons. In deze gemeente, misschien wel de buiten. Heer, dat wij toch vredestichters zullen zijn. Doe werk in ons en help ons. Ja, als we weten, oh, maar we hebben sowieso nog een situatie of een persoon waar er nog iets mee is. Dan zegt uw woord ook, als u weet dat iemand iets tegen u heeft, laat uw offer bij het altaar liggen en ga eerst naar die persoon toe en probeer het goed te maken. Heer, geef ons moed om stappen te zetten naar personen waarmee we het nog goed hebben te maken, waarvan we weten dat ze iets tegen ons hebben. Geef ons een open hart om in relatie te kunnen optrekken. Heer, ik bid uw zegen daarover. Ik bid ook uw bescherming daarover. En ik ontzeg ook de machten van duizend het recht om altijd maar weer dingen uit te vergroten. In onze gemeente. Heer, laat ons ook dat zien. Elke keer als de duizend probeert om dingen uit te vergroten. Om dingen stuk te maken. Dat we het onderkennen. Dat we het zien. Dat we het kunnen arresteren. Het kunnen verbreken. Bouw uw gemeente. Dat wij een gemeente zijn die gekenmerkt wordt door zachtheid. In combinatie met vurigheid. De juiste vurigheid voor u. Je combineert met zachte harten. Doe uw werk in ons door de vrucht van uw Heilige Geest. In Jezus' naam. Amen. En als je